Goedemorgen. Hartelijk welkom in deze dienst. Het is vandaag een feestelijke dienst. Er wordt gedoopt. Eva Kundert zal in deze dienst gedoopt worden. Hartelijk welkom in het bijzonder aan doopouders, vrienden, familie. Ook een hartelijk welkom aan alle andere gasten in ons midden. Mijn naam is Willem Verander. Ik ben vandaag ouderling van dienst. Hartelijk welkom ook voor degenen die deze dienst nu of op een ander tijdstip beluisteren. In deze dienst gaat voor onze eigen wijkpredikant, dominee Bas van der Graaf. Het orgel wordt bespeeld door Bram Biersteker en er is medewerking van de Jeruzalemkerkband. Er is in deze dienst kindernevendienst voor alle kinderen in de basisschoolleeftijd. En het verzoek is of de kinderen hun jas willen meenemen als ze naar de kindernevendienst gaan. We beginnen deze dienst zometeen met het zingen van Psalm 98, vers 1. Ik wens u namens de kerkraad een goede en gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heer die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw blijft van generatie tot generatie en tot in eeuwigheid. En die nooit loslaat wat zijn hand eenmaal begon. Amen. Genade voor u, voor jullie en vrede van God onze Vader. Van Jezus Christus de Heer door de Heilige Geest. Amen. We gaan de dienst vervolgen door verder te zingen in Psalm 98. We zingen vers 2 en 3 en daarna onder begeleiding van de band het lied 10.000 redenen voor dankbaarheid.
Thank you.
Zoals al is gezegd, zullen we vanmorgen getuigen zijn van de doop van Eva de Kunder. En voordat we gaan nu over naar zeg maar, het moment dat we dat ook gaan doen. En daaraan voorafgaand lees ik ook op de plek waarin de dienst eigenlijk altijd de richtinggevende woorden worden gelezen. Lees ik nu de tekst van de onderwijzing. Wat betekent de doop eigenlijk? En daar zeggen we in onze gemeente altijd het volgende van. De doop van een kind is een feestelijke gebeurtenis die ons alle reden geeft voor dankbaarheid. Allereerst is de doop dan ook een dankbare erkenning dat we onze kinderen uit de hand van God hebben gekregen. Met verwondering zijn we vandaag hier om haar jonge leven in dankbaarheid op te dragen en toe te wijden aan haar schepper. En dat geldt natuurlijk ook voor onze andere kinderen. De doop is vervolgens ook de erkenning dat wij met onze kinderen de genade van God nodig hebben. Het water van de doop herinnert ons eraan dat wij niet kunnen zonder de vergeving van God. En zonder de geestelijke vernieuwing van ons leven. Het water van de doop symboliseert de afwassing van schuld, van zonden. En ook het sterven en opstaan met Jezus in een nieuw leven. Jezus zelf heeft ons geleerd dat het nodig is, maar ook mogelijk, om in een geestelijke zin opnieuw geboren te worden. Vlak voordat Jezus naar de hemel voer, sprak hij de volgende woorden. Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. Ga dus op weg. Maak alle volken tot mijn leerlingen. Door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. En hen te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen. Ik ben met jullie. Alle dagen. Tot aan de voltooiing van deze wereld. In de doop verbindt God zijn naam met onze naam. En dat betekent voor ons een drievoudige belofte. Als we gedoopt worden in de naam van de Vader, dan geeft God ons het teken en ook de verzegeling van zijn verbond. Hij zegt, je mag mijn kind zijn, erfgename van de oude belofte die ik eerst aan Israël gaf. En zo wil ik altijd voor je zorgen. Als we gedoopt worden in de naam van Jezus, de Zoon, dan verzekert Hij ons dat Hij al onze zonden wil afwassen. Dat we met Hem mogen sterven en opstaan in een nieuw leven. En als we gedoopt worden in de naam van de Heilige Geest, dan belooft de Heilige Geest ons dat Hij in ons wil wonen en dagelijks, iedere dag opnieuw, ons leven wil vernieuwen. En zo worden we door de doop herinnerd aan het feit dat God met ons, met onze kinderen, een verbond sluit. Dat zijn ja-woord altijd aan het onze vooraf gaat. God heeft eerst een verbond gesloten met het volk Israël. Maar in Jezus Christus is dat verbond nu uitgebreid naar alle volken. En wij worden vanuit dat verbond dan weer opgeroepen om van onze kant God te gehoorzamen, te vertrouwen en lief te hebben. We hoeven nooit te twijfelen aan de genade van God, want zijn verbond staat vast en zijn goedheid duurt tot in eeuwigheid. Laten we nu samen bidden. Heere God, Vader, Zoon en Heilige Geest, wij komen tot u op deze zondagmorgen. En we danken u dat u zelf een ruimte maakt voor ons om te komen met ons eigen leven en alles wat erin speelt. Maar ook met het leven van onze kinderen. Dat u een God bent die ja wil zeggen tegen ons. Dat u dat steeds opnieuw doet, ook als wij nee zeggen tegen u. En we danken u dat we dat vanmorgen heel bijzonder mogen zien en horen dat Eva wordt gedoopt Dat we worden herinnerd aan onze eigen dood misschien. Of dat we misschien worden gevoed in het verlangen om zelf die dood te ontvangen. Dank u wel dat u er bent, dat u ons voor bent, altijd weer. En dat we op die grond mogen staan als we hier vanmorgen bij elkaar zijn. We willen u bidden dat alles wat vanmorgen gezegd wordt en gebeurt, ons zal bemoedigen en opbouwen. Zeker natuurlijk ook de ouders van Eva, maar ook ons allemaal als we betrokken zijn op hen, elkaar. Geef dat het een feestelijke dienst zal zijn, waarin we echt de dankbaarheid mogen vieren dat u zo goed voor ons en voor onze kinderen wilt zijn vanaf het begin. We leggen in dat kader ook ons verdriet in uw handen, ons gemis. Juist een dienst als deze kan dat gemis ook zo voelbaar maken. Onvervulde verlangens in ons leven, die worden aangeraakt door wat er nu zichtbaar wordt. U weet het allemaal, we leggen het in uw hand en wij vragen u, laat deze dienst een dienst zijn waarin woorden klinken die troostend zijn, opbeurend, hoopgevend, stimulerend en motiverend. Maak het een dienst die ons duidelijk maakt dat wij thuis mogen zijn bij u. Zo leggen we het in uw hand. We bidden het u in Jezus' naam. Amen. We zingen nu het lied Spreek, o Heer, opwekking 689.
Thank you.
Mooi is dat, hè? In dit lied zitten eigenlijk al die elementen die bij elkaar komen. Als we gedoopt worden, als onze kinderen gedoopt worden. God die zijn woord spreekt voor alles uit. En die zal voltooien wat zijn hand begon. Dat is de grote belofte. Nou, in dat kader wil ik jullie naar voren vragen. Op het podium te komen om de vragen die we jullie gaan stellen te beantwoorden. Want jullie hebben de wens uitgesproken met het kindje dat jullie is toevertrouwd voor Gods aangezicht te komen. En waarom? Omdat jullie geloven dat ook zij, hoe klein ze ook is, al een kind van God mag zijn. Jullie verlangen ernaar dat ze als geloofsleerling zal worden opgenomen in de gemeente. En dat dat in het teken van de doop wordt bevestigd en verzegeld. En met het oog daarop wil ik jullie 3 vragen stellen en jullie vragen daar antwoord op te geven. De eerste vraag. Geloven jullie in God de Vader, de Schepper van hemel en aarde en in Jezus Christus zijn Zoon, onze Heer en in de Heilige Geest? De tweede vraag. Belijden jullie dat jullie kindje door Gods genade mag delen in het verbond en de belofte? Evangelie. En in de derde plaats, beloven jullie dat jullie haar zullen opvoeden in de geest van het evangelie van Jezus Christus en haar in liefde trouw zal blijven, welke weg ze in de toekomst ook zal gaan. Wat is daarop jullie antwoord, Jan Willem en Vivian de Kunder, beide vaten? Dank jullie wel. We gaan ons nu voorbereiden op het binnenbrengen van Eva. En dat doen we met een oud lied. Jullie hadden gezegd, dat willen we wel graag zingen. Laat de kinderen tot mij komen. Prachtig oud lied. En daarna dan zal ik haar nog even opnieuw aan u voorstellen. Mag ik u allemaal vragen om te gaan staan als dat kan? In het huis van God is vanmorgen binnengebracht de kleine Eva de Kunder. En de vraag die ik aan u allemaal zou willen stellen is, gemeente, Wilt u haar helpen naar uw vermogen om te groeien in het geloof? En wilt u haar ook helpen om Christus na te volgen? Wat is daarop jullie antwoord? Dank jullie wel, dan mogen jullie gaan zitten. De kinderen mogen naar voren komen om eerst maar eens een zegenliedje te zingen voor Eva. Willen jullie dat doen? En ik zeg er nog even bij, zegen, dat gaat altijd over groeien. Dus als we zeggen, de Heer zegent jou. Ik zal even wachten tot jullie er allemaal zijn, want er zijn er opeens heel veel. Want we gaan een liedje zingen nu, de Heer zegent jou. En zegen, dat heeft altijd met groeien te maken. Als God ons zegent, dan gaan de dingen groeien. De planten, de dieren, alles wat leeft. Maar ook kleine kindjes. En ook ons geloof. En daar gaat het vanmorgen in de preek ook hierover, dat God zaadjes zaait die gaan groeien. Zullen we dat liedje gaan zingen? De Heer zegent jou. Samen bidden. Heer onze God, u die ons bij naam kent, wil dit kleine meisje zegenen, dat ze in uw naam geborgen mag zijn. Geef dat Eva door de genade van de Heilige Geest en omringd door de zorg van hen aan wie u ze hebt toevertrouwd, mag groeien in geloof, hoop en liefde. Door Christus Jezus, onze Heer. Amen. Zo, dan gaan we nu even dopen. Komen jullie maar een klein beetje dichterbij. Kun je het goed zien? Niet helemaal er tegenaan, maar gewoon. Kom maar kijken. Kunnen jullie het goed zien zo? Eva gaat er al een klein beetje van huilen. Eva, Johanna, Margrieta, de Kunder. Ik doop je in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Amen. Dit was het teken van het water. Jullie krijgen ook nog een teken van het vuur. Het vuur van de Geest van God. De doopkaars. Wie gaat die doopkaars geven? Ga jij dat doen? Oké, gaan we pakken. Kom maar. Dan ga ik hem even hier aan aansteken. Dan mag jij hem geven, goed? Want dit is de paaskaars. Daar steken we hem aan. Geef maar aan de vader en de moeder. En dan wil ik jullie verzoeken om kleine Eva en haar ouders toe te zingen op Psalm 134. Laten we dat staande doen. Naar de kinderevendienst toe. Eerst maar even ruimte maken. Mag je de kaars op de tafel zetten? Ja, laat het maar doen. En dan mag Eva de kerk ook verlaten. We hebben nu eigenlijk het goede nieuws van God gezien. En we gaan het nu ook nog een keer horen. Het is altijd mooi van deze plek dat de doopvont, de doopschaal, die zit aan de preekstoel vast. En het idee daarvan was dat teken en de woorden, dat hoort heel dicht bij elkaar. Dat is onlosmakelijk verbonden. Dus we gaan nu in één adem door om de Bijbel te lezen. En we lezen vanmorgen een gelijkenis. De eerste waarvan Marcus ons verslag doet. Een verhaal dat Jezus vertelt over het Koninkrijk van God. Marcus 4, vers 1 tot 20. Is er een lector vanmorgen? Ja. Het thema van vanmorgen is een vruchtbaar leven in Gods Koninkrijk. Na de Bijbellezing zingen we trouwens uit de bundel Hemelhoog een lied over het woord van God.
Doet hij het? Ja. We lezen uit Marcus 4, vers 1 tot 20. En er staat boven gelijkenis over het Koninkrijk van God. Weer ging hij naar het meer om de mensen te onderwijzen. Er kwam een enorme menigte om hem heen staan. Daarom ging hij in de boot op het meer zitten, terwijl de menigte op de oever bleef staan. Hij onderwees hen uitvoerig en sprak hen toe in gelijkenissen. Hij zei: luister, iemand ging eens naar zijn land om te zaaien. Tijdens het zaaien viel een deel van het zaad op de weg. En de vogels kwamen en zij aten het op. Een ander deel viel op rotsachtige grond, waar maar weinig aarde was. En het schoot meteen op, omdat het niet diep in de grond kon doordringen. En toen de zon opkwam, verschroeide het jonge groen. En omdat het geen wortel had, droogde het uit. Weer ander zaad viel tussen de distels. En de distels schoten op en verstikten het en het bracht geen vrucht voort. Maar er waren ook zaadjes die in goede grond vielen en wel vrucht voorbrachten. Ze schoten op en groeiden en droegen vrucht. Sommigen leverden het 30-voudige op en anderen het 60-voudige. En weer anderen het 100-voudige. En hij zei: wie oren heeft om te horen, moet goed luisteren. Toen hij weer alleen was met zijn volgelingen en met de 12, stelden ze hem vragen over de gelijkenissen. Hij zei tegen hen: aan jullie is het geheim van het Koninkrijk van God onthuld. Maar zij die buiten blijven staan, krijgen alles te horen in gelijkenissen. Opdat ze scherp zien, maar geen inzicht hebben. Opdat ze goed horen, maar niets begrijpen. Anders zouden ze zich bekeren en vergeving krijgen. Hij zei tegen hen: begrijpen jullie deze gelijkenis niet? Hoe zullen jullie alle andere gelijkenissen dan begrijpen? De zaaier zaait het woord. Sommigen zijn als het zaad dat op de weg valt. Het woord wordt wel gezaaid, maar wanneer ze het gehoord hebben, komt meteen Satan om het woord weg te graaien dat in hen gezaaid is. Anderen zijn als het zaad dat op de rotsgrond is gezaaid. Wanneer zij het woord hebben gehoord, nemen ze het meteen met vreugde in zich op. Maar in hen schiet het geen wortel. Ze zijn te oppervlakkig. En als ze vanwege het woord worden beproefd of vervolgd, houden ze geen ogenblik stand. Weer anderen zijn als het zaad dat tussen de distels is gezaaid. Ze hebben het woord wel gehoord, maar de zorgen om het dagelijks bestaan en de verleiding van de rijkdom en hun verlangens naar allerlei andere dingen komen ertussen en verstikken het woord, zodat het zonder vrucht blijft. Maar er zijn ook mensen die zijn als het zaad dat op de goede grond is gezaaid. Ze horen het woord en aanvaarden het en dragen vrucht. Sommigen 30-voudig, anderen 60-voudig en weer anderen 100-voudig.
Als antwoord op de verkondiging zingen we straks lied 315. Heb dank, o God. Gemeente van Christus, gasten in ons midden, doopouders. Wat leren we onze kinderen eigenlijk over het geloof? Welke beelden gebruiken we daarvoor? Welke verwachtingen wekken we? Welke hoop voeden we? Welk gedrag vragen we? En dat geldt niet alleen als we iets willen duidelijk maken aan onze kinderen, maar dat geldt natuurlijk ook voor alle plekken waar we met elkaar willen leren over wat geloven inhoudt, wat het evangelie is. Kerkdiensten, bijbellessen op school, catechisatie, kringen, bijbelklas. We beseffen allemaal wel dat we daar nooit een eenduidig antwoord op zullen geven. Als ik hier vanmorgen een rondje zou maken en ik zou aan jullie allemaal afzonderlijk vragen: wat heb jij nou meegekregen als het om geloof gaat en wat voor beeld heb je daar nou van gekregen? Dan zouden we best wel heel wat verschillende antwoorden krijgen, denk ik. We zouden vrolijke verhalen horen, maar misschien ook wel droevige. We zouden verhalen horen over licht en over ruimte, maar ook over donkerheid en benauwdheid. We zouden verhalen horen over evenwicht en balans, maar ook over eenzijdigheid en scheefgroei. Al die dingen gebeuren als we elkaar de verhalen van de Bijbel gaan vertellen. Maar weet je waar ik nou nieuwsgierig naar zou zijn? Ik zou eigenlijk dan heel graag willen weten hoeveel van ons een plaatje zouden tekenen, schetsen van wat eigenlijk het evangelie inhoudt. Een plaatje dat overeen zou komen met de kern van het plaatje dat Jezus schildert. Daar zou ik benieuwd naar zijn. Wat is die kern van wat Jezus allemaal heeft onderwezen? Nou, dat het koninkrijk van God nabij is gekomen. Dat het al gekomen is en dat het komt. Die boodschap heeft Jezus in woorden, in daden verkondigd. Vooral ook in de verhalen die hij begon te vertellen. En als je als kind bij Jezus naar de kerk was geweest en je moeder vroeg: waar heeft Jezus over gepreekt? Dan kon je het beste zeggen: over het koninkrijk van God. Want dan zat je altijd goed. Maar telkens blijkt dat mensen in de kerk alleen al deze kern niet hebben opgepikt. Of dat ze er een betekenis aan hebben gegeven die eigenlijk heel anders is geworden dan wat Jezus voor ogen had. En daarom is het goed om te beseffen dat we altijd leerling blijven, leerling van Jezus. En dat we steeds weer moeten terugkeren naar die oude verhalen die hij heeft verteld, de gelijkenissen, de parabels, om ons geloof te herijken, op te frissen, verder in te vullen. En dat gaan we vanmorgen doen, en dat zullen we ook in de komende weken nog een paar keer doen, tot aan Pasen toe. Vanmorgen de gelijkenis, de parabel van de zaaier. En voordat we nou naar de inhoud gaan kijken van deze gelijkenis, is het belangrijk dat we even bij de achtergrond stilstaan. Als je een gemiddelde Jood uit de dagen van Jezus vroeg: wat verwacht jij nou eigenlijk van het geloof van God? Dan had je dikke kans dat hij zou zeggen: nou, ik verwacht het koninkrijk van God. Dat was echt een thema in die dagen. Maar als je dan door zou vragen: wat is dat koninkrijk dan en hoe denk je dat het komen zal? Dan zou je waarschijnlijk wel een heel ander verhaal horen dan wat je vanmorgen van Jezus hoort. Hoe klonk dat verhaal wat de mensen toen vertelden ongeveer? Nou, ongeveer zo. Gods koninkrijk betekent het herstel van de oude Bijbelse tijden. De glorietijd van koning David, de grootste koning die we gehad hebben. De vreemde overheersers zullen verdreven zijn, dat waren op dat moment de Romeinen. En Israël zal weer in oude glorie hersteld worden. En als je dan doorvroeg en je vroeg: nou oké, maar wat dan precies? Dan zouden mensen zeggen: nou, als je mij vraagt hoe het zal komen, dan zeg ik: het komt in één ondeelbaar ogenblik. God zal met één machtige en wonderbaarlijke ingreep alles nieuw maken, hier en nu. En daar wacht ik op. En natuurlijk, zeggen mensen dan, zouden ze dan ook nog toevoegen: zullen er vijandige machten en krachten zijn, maar ook die zal God in één klap vernietigen. Zodat ze geen schijn van kans meer hebben. Overigens zou je ook mensen tegenkomen in de dagen van Jezus die zeiden, ja, maar we moeten niet passief zijn. We moeten niet passief gaan zitten afwachten totdat God ons dit gaat geven. Nee, we moeten wat doen. We moeten ons verzetten tegen de Romeinen. We moeten in opstand komen. En wie weet, als we dat doen, dat God ons dan langs die weg de overwinning zal geven en dat het koninkrijk dan zal komen. Dus we moeten eigenlijk doen wat Deborah ooit deed. Wat Gideon deed, wat David deed. Het koninkrijk zal niet buiten ons omkomen. Dat waren ook mensen die dat zeiden. Dat was het verhaal van ja, wat we dan de zeeloten noemen. De opstandelingen, de verzetsbewegingen. Nou, zometeen zal blijken dat Jezus een iets ander verhaal vertelt. Een behoorlijk iets ander verhaal. Maar eerst even de vraag aan onszelf. Hebben wij een verhaal over het Koninkrijk van God en over hoe het komt? Is het misschien een vergelijkbaar verhaal met de tijdgenoten van Jezus? Ik heb in de loop van de jaren eerlijk gezegd gemerkt in allerlei gesprekken over dit thema dat er allerlei parallellen zijn tussen die verhalen van toen en nu. Een parallel is bijvoorbeeld dat vaak gedacht wordt dat wij het koninkrijk van God op aarde moeten bouwen. Dan wordt die uitdrukking ook letterlijk zo gebruikt. Wij moeten het koninkrijk van God bouwen. Maar ja, lijkt dat niet een beetje te veel op dat streven van die zeeloten in Jezus' dagen? Een streven wat eigenlijk op niks uitliep. Er is ook verschil in verhalen die je hoort. Een verschil is bijvoorbeeld dat heel wat mensen die wel weten over het koninkrijk, dat die eigenlijk helemaal niet aan de aarde denken, maar die denken alleen maar aan de hemel. Koninkrijk, dat is het koninkrijk der hemelen, het koninkrijk van de hemel. En dat is daar en dan. De hemel waar je naar je dood naartoe gaat, maar waar je nu nog eigenlijk niet zoveel van merkt. Het koninkrijk is iets voor later. Voor daarboven en niet iets voor nu. En voor hier beneden. Dus dat is een verschil. Een parallel is dan wel weer het idee dat het koninkrijk van God vooral heel plotseling zal komen. Bij de wederkomst van Jezus. En daar is bijbels gezien uiteraard alle reden voor om dat te geloven, want het is een belangrijk element. Maar het gaat mis als dat alles is wat we geloven. Maar goed, nou wordt het dan ook echt tijd om te gaan luisteren naar de gelijkenis van Jezus. Over wat het is en over hoe het komt, dat koninkrijk. Wat vertelt Jezus in dit verhaal over het koninkrijk van God en hoe het komt? Een paar dingen. Om te beginnen komt het koninkrijk langs de weg van het zaaien. Dus in eerste instantie niet langs de weg van het ondeelbare ogenblik, van het grootste moment, de pats-boem-methode, maar langs de weg van het lange en geduldige zaaiproces van een zaaier. God zelf is als een zaaier die woorden zaait. Woorden. Dat is tenminste hoe Jezus het uitlegt in vers 14. De zaaier zaait het woord. De zaaier zaait dus ideeën, gedachten, beloften, geboden, richtlijnen, vermaningen, bemoedigingen, dat, woorden. Heel spectaculair is het allemaal niet. Lange tijd zie je er niks van, tot er opeens plantjes uitspruiten en er vruchten komen. Je kunt je voorstellen dat dit verhaal voor de mensen in Jezus' dagen, die al hun kaarten hadden gezet op een spectaculaire, in een één ondeelbaar ogenblik actie van God, dat dit verhaal wel een beetje een domper was. Er waren dan ook heel wat mensen in de tijd van Jezus die zeiden, Nou ja, als het zo moet, dan hoeft het voor mij niet. En ze hebben hem eruit gesmeten. Maar goed, het koninkrijk komt langs de weg van het zaaien. Wat Jezus ook duidelijk maakt, is dat het koninkrijk met gulle hand wordt gezaaid. Het koninkrijk is een rijk van overvloed. Het is geen rijk van karigheid. De zaaier strooit zijn zaad op de akker, maar hij is niet van de benauwde. Er valt zaad op de weg, er valt zaad op plekken waarvan het stenig, waar het stenig is, en dat zal de zaaier wel geweten hebben. Elk stukje grond krijgt de kans om drager te worden van de goede vrucht. God is een ruimhartige God. Zijn genade, zijn goede leven wat hij voor ons bedoeld heeft, dat is het goede leven wat hij voor iedereen in petto heeft. God is ruimhartig en in het beeld van de gelijkenis, hij is ook ruimhandig. Het gaat er niet zuinig aan toe bij God. En dan, het koninkrijk is de vrucht van het zaad. Het koninkrijk breekt door als de woorden vrucht dragen in mensenlevens. In gemeenschappen, in de wereld. Die woorden die zitten boordevol met kiemkracht. Om het volle leven zoals God het bedoeld had, persoonlijk en gemeenschappelijk tot bloei te brengen. En het kan 30-voudig zijn, het kan 60-voudig zijn, het kan 100-voudig zijn, afhankelijk van allerlei omstandigheden. Maar hoe klein het begin ook, de oogst is overvloedig en het koninkrijk is een vrucht. Niet van onze inspanningen, maar van het woord, van het evangelie. Dus Jezus maakt ons hier heel bewust van een overvloed aan mogelijkheden om ook in onze tijd, in onze levens, in onze gezinnen, in onze, nou ja, de vruchten te zien van de groei van het koninkrijk. Wij worden aangemoedigd vanmorgen ook om heel veel geloof en heel veel verwachting te hebben van de woorden van God die ook in onze tijd gezaaid worden. Woorden van het koninkrijk die de vruchten van het koninkrijk zullen dragen. Ik wil het vandaag maar een beetje simpel houden. De kleine Eva, die vanmorgen is gedoopt, is een akker. Waarop zaadjes worden gezaaid. Ze komen ook wel een beetje van alle kanten natuurlijk in onze wereld. Maar jullie zijn vanmorgen hier geweest. En hebben het verlangen uitgesproken dat haar leven vruchten mag dragen van de zaadjes van het koninkrijk. En jullie als ouders mogen daar medewerkers van zijn, van de grote zaaier. Samen met de andere medezaaiers in deze kerk, die zojuist ja hebben gezegd, maar ook andere medezaaiers op school misschien, of waar dan ook. De woorden van de Bijbel hebben nog steeds niks aan kracht ingeboet. Ze dragen nog steeds de belofte in zich om vrucht te dragen. En dat mogen jullie doen. Zaaien, zaaien, zaaien. En net zo simpel zou ik eigenlijk willen zeggen. De stad waarin wij wonen, het land waarin wij wonen, onze wereld is en blijft de akker. De akker waarop God zijn woorden zaait. Zijn zaden van het woord. Ook in onze generatie zal er vrucht zijn van het koninkrijk. Misschien is het verborgener dan eerder, dan vroeger. Misschien heb je de neiging om de plantjes uit de grond te kijken. En heb je de neiging om de grond los te woelen om te kijken of er al wat komt. Kun je niet wachten tot de oogsttijd? Jezus zegt, heb geduld. Het koninkrijk komt langs de weg van het zaad. En het zaad zal vrucht dragen. Ook in onze tijd. Ook in onze stad. Ook in onze wereld. Ook in onze gezinnen. Het zaad is goed. De zaaier is ruimhartig. En ruimhandig. Er zullen vruchten komen. Als dit nou zo is. Als dit de belofte is. Wat vraagt dat dan van ons? Als dit de mogelijkheden van het koninkrijk zijn. Wat staat ons dan te doen? Nou, om te beginnen zou ik gewoon nog een keer willen zeggen. Leef in het plaatje wat Jezus ons hier voor ogen schildert. Wat is geloven vandaag voor jezelf en voor je kinderen, voor deze stad? Het is leven in het besef dat de wereld een akker is en dat God aan het zaaien is. En wat Jezus ons wil leren is dus dat we dit tot onze levensbeschouwing maken. Ons wereldbeeld. En dus ook ons verwachtingenkader van het leven. Zoals ik daar straks al zei, naar aanleiding van de tijdgenoten van Jezus, het maakt echt uit welk plaatje je voor ogen houdt als je gelooft. Het maakt uit voor de opvoeding van je kinderen. Zijn jullie van plan Eva dit als wereldbeeld mee te geven? Dat God een plan heeft om te zaaien, dat de vruchten van het koninkrijk mogen groeien in haar leven, jullie gezin enzovoort. Het maakt uit voor de manier waarop je naar onze maatschappij kijkt. Als je naar de maatschappij kijkt, word je dan een boze witte man of vrouw, bijvoorbeeld, of kun je een geduldig mens blijven die let op de zachte krachten van het koninkrijk waarmee God naar zijn toekomst op weg is. Het maakt uit voor de manier waarop je je ambities en je plannen formuleert. Ambities die je ook trouwens ongemerkt altijd aan je kinderen meegeeft. Hè? Weten we inmiddels ook alles van, de druk die ouders soms op kinderen leggen. Zijn we mensen die vooral onze eigen plannen formuleren? Onze eigen ambities? Of willen we mensen zijn die eigenlijk in dit plan mee willen? He, dus willen we bijvoorbeeld mensen zijn die bij de oogst betrokken zijn, of kunnen we ook leven in een leven van zaaien? Kortom, het maakt heel veel uit wat je gelooft van het koninkrijk. Wat je erin oefent, wat je er je bij voorstelt, wat je erin meegeeft aan elkaar. Laat het plaatje van Jezus onze wereldbeschouwing zijn. Tweede, houd rekening met tegenkrachten die de vruchtbaarheid verminderen of zelfs compleet teniet doen. In zijn uitleg van de gelijkenis aan zijn leerlingen noemt Jezus verschillende van die krachten die nog niets aan actualiteit hebben ingeboet. In vers 15 noemt hij bijvoorbeeld de Satan, de tegenstander van God. De Satan die het zaad simpelweg komt weggraaien als het gezaaid is. In vers 17 noemt hij oppervlakkigheid en harde bodem waardoor het zaad geen wortel kan schieten. En in vers 19 noemt hij de zorgen om het dagelijkse bestaan en de verleiding naar rijkdom en andere dingen. Die zijn als distels en doornen die het opkomende graan verstikken. Het zijn allemaal hele herkenbare bedreigingen. Ook voor ons en voor onze kinderen. Ik moest bij oppervlakkigheid bijvoorbeeld denken aan de verontrustende signalen die we de afgelopen weken in allerlei media hebben gezien over de verslavende werking van de smartphone in onze levens en zeker dat van de generatie die er nu aan het aankomen is. Dat ding, dat wordt een verlengstuk van ons leven en van ons denken en van ons zijn. Maar hoeveel ruimte blijft er nog voor verdieping en voor diepgang, voor verworteling in de woorden van God, als we ons steeds meer laten leiden door vluchtige berichtjes, gedachteloze likes en alles wat er bij dat smartphonegebruik hoort. En dat welvaart en jacht naar geld niet echt helpt voor een leven met God. Dat is inmiddels bijna een cliché geworden. Maar het is wel zo. Hoeveel in het rijke Westen hebben God niet buiten de deur gezet omdat ze denken, ja, ik red mezelf zo ook wel. En de Satan? Geloven we überhaupt nog dat de duivel bestaat? Houden we rekening met zijn bestaan en met zijn sluwe plannen om het zaad van de akker van onze tijd en van ons eigen hart te roven? Weten we nog een beetje van wat geestelijke strijd eigenlijk is? Dat je geestelijke wapenrustingen nodig hebt om die Satan van je lijf te houden. Kortom, Houd rekening met de tegenkrachten. Weersta ze. Doe ze weg uit je leven. Zoek een invulling van het leven dat het zaad kan opkomen. En tenslotte, derde, verlang naar een leven dat vrucht draagt. Wat is het mooiste dat je kan dromen voor je kind? Jezus zegt, het mooiste wat je kan dromen voor je kind is dat ze vrucht zal dragen in het koninkrijk van God. Mooier is er niet. Wat is een zinvol leven? Een betekenisvolle baan? Wat is een geslaagd leven? Jezus zegt dat je werk en alles wat je doet in dienst staat van de grote zaaier. En wat is vrucht dragen uiteindelijk anders dan dat de eigenschappen van Jezus zelf zichtbaar gaan worden in je leven? Want dat is wat er uiteindelijk gezaaid wordt. God liefhebben boven alles, je naaste als jezelf, anderen helpen om tot hun bestemming te komen, om bevrijd te worden van de machten van de Satan, van de bezorgdheid, van de geldzucht, van de oppervlakkigheid. Een leven waarin de beloften en de geboden van God tot vruchten 30-voud, 60-voud, 100-voud. Geweldig beeld, hè? Eén zo'n zaadje van het woord kan dus 100-voudig vrucht dragen. Zoveel kracht zit erin. Waar verlang je naar in je leven? Wat geef je je kinderen mee? Wat is je roeping? Wat is je passie? Wat je rot hoort, maar goed. Wat is je drive? Het is een vraag die we meer dan ooit tegenwoordig zelf moeten beantwoorden in ons leven. Het zal je op je werk vast gebeuren. Hè? Wat is je drive enzovoort? Kun je je voorstellen wat er gaat gebeuren als je je verlangen, of het verlangen dat in deze gelijkenis zit, leidend laat zijn in je leven? Wat kan er dan niet allemaal gaan groeien? Op de akker van je leven, van de gemeente, van ons werk en van deze stad. Ten slotte, wat leren we onze kinderen? Wat leren we elkaar? Wat leren we onszelf over het geloof? Welke beelden gebruiken we ervoor? Welke verwachtingen wekken we? Welke hoop voeden we? Welk gedrag vragen we? Jezus geeft ons vandaag een prachtig verhaal mee. En zalig ben je als je deze woorden hoort. En als ze vrucht dragen in je leven en door jou heen, ook verder in deze wereld. Amen.
Dan heb ik enkele mededelingen voor u. Allereerst de bloemengroet. De bloemen gaan met ons hartelijke dank en met felicitaties, want hij is komende week jarig, naar Wim Huytema. Ook voor zijn inzet en betrokkenheid bij de Jeruzalemkerkband. En we willen daar ook Tom en Astrid bij betrekken, die afgelopen kerst hebben gespeeld. Ik dacht niet dat hij in de kerk is. Is er... Ah, oh, sorry. Had je over het hoofd gezien. Nou, ik neem aan dat je ze dan zelf met je meeneemt. Hartelijk dank en gefeliciteerd alvast. Dan de voorbeden. We gaan bidden voor de familie Wolters, die nu bijna 5 jaar in Praag zijn. We willen danken allereerst voor de goede vakantietijd met kerst in Nederland die ze hebben doorgebracht. En ook danken dat het met hun kinderen goed gaat. We willen bidden voor de stichting Mosti. Die is deze maand opgericht samen met de GZB en andere organisaties. Mosti betekent brug. En de bedoeling is dat er vanuit de verschillende plekken in de wereld bruggen van het evangelie gebouwd worden naar Tsjechië en Praag. Dit is ook een oproep eigenlijk voor mensen, of ze zich geroepen weten, om in de vorm van een jaar stage daar te gaan werken. Na de dienst is er ook gelegenheid om samen met gemeenteleden te bidden, hier voor in de kerk. We moeten even kijken, want hier zal de felicitatie zijn, dus ik denk dat het ergens aan de zijkant zal wezen. Mensen van het gebedsteam kunnen met u bidden en zij zijn herkenbaar aan de badges.
Dankjewel. Ja, dan nog even het volgende. De Jeruzalemkerk is een stadsgemeente. En het kenmerk van een stadsgemeente is dat mensen meer dan gemiddeld komen en gaan. En we zitten op dit moment in een fase dat mensen meer dan gemiddeld gaan dan komen, vrees ik. Vanwege verhuizingen uit de stad. Nou, de redenen zijn wel bekend. Maar hoe dan ook, vandaag nemen we afscheid van een heel groepje tegelijk. Dus ga er even voor zitten. Om te beginnen, Lisanne. Steek je hand nog even op voor wie niet weet. Misschien. Lisanne Roosendaal. Lisanne, je bent hier een paar jaar geleden lid geworden. En volgens mij ben je van meet af aan ook heel actief geworden. Je stond in een mum van tijd op het podium om mededelingen te doen over de startzondag die je mee ging organiseren. En ik herinner me nog goed dat je dat enthousiast en opgewekt deed. Zoals je daarna nog enthousiast en opgewekt allerlei andere dingen deed. Je hebt meegedaan aan de 5G-trainingen. En volgens mij was jij de enige die ook gewoon alles gelezen had. Nou, dat doe ik de anderen misschien tekort mee. Maar ik weet dat jij het gedaan hebt. Voor je werk als arts moest je inmiddels naar Alkmaar verhuizen. En daar heb je inmiddels ook een kerk gevonden waar je je plek zoekt. Nog wel een beetje. Je gaf aan dat je de Jeruzalemkerk met pijn in je hart hebt moeten loslaten. En dat is een uitdrukking van grote betrokkenheid bij deze gemeenschap. Nou, met diezelfde pijn in het hart laten we jou gaan. Maar we danken je vooral voor je betrokkenheid en de inzet en wensen je zegen in Alkmaar. Willem-Jan, Adrienne en Franka. Op 9 oktober viel er een mailtje in mijn mailbox waar ik al een tijdje voor gevreesd had. Het bericht van Willem-Jan dat jullie je huis te koop hadden gezet of zouden gaan zetten en een huis in Utrecht hadden gevonden. Allemaal hele goede redenen om de stap te zetten en inmiddels is het gebeurd. Willem-Jan en Adrienne, jullie zijn heel wat jaren betrokken geweest bij onze gemeente. Onderbreking van een paar jaar dat jullie in Hongkong hebben gewoond. En daarna weer een paar jaar hier. Willem-Jan, jij was een tijdje ambtsdrager. Met grote inzet en verantwoordelijkheidsgevoel. Voor de hele gemeente. Je speelde orgel en piano in de diensten. En tijdens andere samenkomsten. En ik meen te hebben gezien dat je dat met groeiend enthousiasme hebt gedaan. We hebben ervan genoten. En Adrienne, jij was onder meer betrokken bij allerlei vormgevings- en communicatiekanalen ook in onze gemeente. Je maakte, herinner ik me, een mooi logo voor het Jan Maaier Festival, wat er nog steeds is. En was betrokken ook bij de informeel zoals die nu is. En vast nog meer dingen. En niet te vergeten, jullie waren samen met David en Annemijn de bedenkers van de prachtige plek die we in de kerk hebben gekregen en die we van boven zijn gaan noemen. Jullie zagen het voor je. Jullie hadden verbeeldingskracht. En jullie zagen het voor je hoe daar een ontmoetingsruimte zou kunnen ontstaan die een dimensie aan het gebouw en aan het werk in onze gemeente zou kunnen toevoegen. Nou, voor al die dingen willen we jullie hartelijk bedanken. En we wensen jullie met jullie dochter Franca een goede tijd in Utrecht en vast nog wel weer een andere plek daarna. Zegen. Ja, en dan tenslotte Johan en Annelies Wolfswinkel met hun kinderen Isabel, Vaas en Abe. Jullie verhuisden het afgelopen jaar naar een mooi huis, ruim huis neem ik aan, in Apkoude. Jullie hebben nog een tijdje geaarzeld of jullie zouden kunnen blijven hier. Maar nu is dan de kogel toch door de kerk en het wordt Apkoude. Dat lijkt me een goede beslissing. Voor jullie, voor de kerk daar. Annelies, je hebt, herinner ik me vooral ook, je onder andere in allerlei verbanden heb je meegezocht naar vruchtbare vormen van leren die passen in onze tijd. Daar was je altijd wel mee bezig. Je hebt enthousiast meegedaan aan de huddel die we hebben uitgeprobeerd. En je dacht mee over de trainingen die we gingen opzetten. Je brainstormde mee in het begin ook nog, herinner ik me, over van boven. Kortom, je zocht naar nieuwe vormen om je geloof te voeden. En volgens mij blijf je dat wel doen als ik je zo een klein beetje volg op Facebook. Johan, jij maakte deel uit van de commissie gemeenteopbouw om te beginnen. En vervulde later 2 termijnen in de kerkenraad. Nou, daar zijn al eerder woorden aan gewijd. Als scriba heb je ongelooflijk veel werk verzet. Leiding gegeven aan ingewikkelde processen soms. En veel van wat je deed bleef achter de schermen. Maar we zijn je echt ontzettend dankbaar voor alles wat je daarin hebt gegeven. Vanuit je mooie talenten. En we wensen jullie samen veel zegen in Apkoude. En hopen dat jullie daar ook echt tot zegen mogen zijn met jullie kinderen. Nou, dat waren ze wel voor vanmorgen. Zullen we ook voor deze mensen danken en ook voor de andere punten die genoemd zijn. En nou, de dienst zou teruggeven aan God. Heer onze God, wij komen tot u. En we danken u voor de prachtige gelijkenis waar we vanmorgen weer bij stil hebben gestaan. Sommigen van ons misschien voor het eerst dat verhaal gelezen. Anderen voor de zoveelste keer, maar we merken toch telkens weer dat u voortdurend onze beelden en onze verwachtingen doorkruist met uw woorden. Help ons om te zien wat u ziet. Help ons om uit te zien naar waar u naar uitziet. Help ons om te leven in de ruimte van het Koninkrijk. En om dat ook echt als het beeld voor ogen te houden. Waar we ons naar mogen uitstrekken, maar waar we ook vanuit mogen leven. Zo bidden we ook voor de wereld waarin we leven. De wereld die uw akker is. U bent bezig om tot het einde toe in deze wereld uw woorden te zaaien. U bent op weg naar uw toekomst, naar uw koninkrijk. Geef dat we steeds weer mogen zien, dat iets daarvan mag opschieten, totdat die grote dag komt, dat u alles in alles zult zijn. Wees op al die plekken waar het woord schaars is. Wees op al die plekken waar het donker is, waar de vruchteloosheid overheerst. Waar die tegenkrachten die in de gelijkenissen aan de orde zijn, het voor het zeggen hebben. Dat bidden we u voor de wereld, in zijn algemeen, voor ons land, voor onze stad. En we bidden u, maak ruimte voor uw vruchtdragende woord. Laat de kerk zo ook een plek zijn waarin we daarin oefenen. Oefenen om een open akker te zijn, om uw woorden te ontvangen, maar ook zo weer ons te laten uitzenden om medezaaiers te zijn. Zegen zo alle plekken hier in de stad. Zegen ook de plekken verder weg. We danken u dat we verbonden mogen zijn met de familie Wolters in Praag. Dank u wel voor wat ze daar mogen doen. In een ongelooflijk seculiere omgeving. toch zaadjes zaaien. In uw naam. En we danken u voor wat er tot nu toe ook al is opgekomen aan kleine, prille vruchten van uw koninkrijk. Zichtbaar. Zegen hen in de tijd die voor hen ligt. Ook het project wat ze voor ogen hebben. Geef dat er ook mensen zullen zijn die daar ook een tijdje gaan oefenen. Heere God, zegen hen. Laat hen tot zegen zijn. We komen ons persoonlijke leven voor u brengen. We dragen de levens op van degene die we vanmorgen genoemd hebben. Lisanne, Johan en Annelies en hun kinderen. Willem-Jan en Adrienne en hun dochter. Heere God, dank u wel voor wie ze zijn geweest in ons midden. Voor wat ze hebben bijgedragen. Voor wie ze waren. En we bidden u om, om uw zegen voor de weg die voor hen ligt. Dat ze gezegend zullen worden, maar ook tot een zegen mogen zijn. We geloven en vertrouwen, u gaat met ons mee door het leven. Waar we ook gaan of staan, u doet dat ook bij hen. Heer God, ga zo met hen mee. We bidden voor alle dingen waar we ons bezorgd over maken. Ziekte, financiële zorgen misschien. Dingen die maken dat we het leven moeilijk kunnen overzien. Help ons om op u gericht te blijven. En hoor ons ook als we een moment stil zijn. Om alles wat we te danken en te bidden hebben in uw hand te leggen. Samen bidden we, onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Nu is de inzameling van onze gaven. De eerste inzameling is bestemd voor de wijkdiaconie, dus voor al het werk waarmee we als kerk proberen anderen te ondersteunen, te helpen in concrete zorgen binnen, buiten de kerk. En de tweede is voor het crisispastoraat. Ons slotlied is Zo zou ik niet van harte zingen. is na de dienst gelegenheid om Jan-Willem en Vivian hiervoor in de kerk te feliciteren. Maak daar gebruik van. Maak het niet te lang. Maak er geen reunie van. Dat we een beetje doorstroming houden. Er is tegelijkertijd ook gelegenheid om iets te drinken achterin de kerk en elkaar te ontmoeten. Daar is ook iets lekkers bij. Ik heb de indruk dat er echt overvloed is vanmorgen. Want zowel de doopouders als de anderen hebben allemaal iets meegenomen. En nog even een ander in het beeld van de gelijkenis. Ga niet met kruimels strooien. Dat leidt tot niets, behalve een veel stofzuiger. We mogen de zegen van God ontvangen. En draag die zegen met je mee deze dag en de dagen die komen. En draag hem ook weer uit aan iedereen die God op je weg brengt. De genade van onze Heer Jezus Christus. En de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest. Zij en blijven met jullie allen. Amen.